Leuk dat je luistert naar de podcast van Ik Vertrek naar Portugal.nl. Het platform om jouw Portugal-avontuur tot een succes te brengen. Of je nou op vakantie gaat, gaat emigreren, alleen de taal wil leren, of je er al woont en misschien een bedrijf wilt beginnen, daar komen natuurlijk veel vragen bij kijken. Wij gaan in gesprek met mensen die deze stappen al hebben gezet en delen graag hun verhaal. Vanwege de afstand hebben we deze podcast opgenomen door middel van een videocall. Daardoor is de kwaliteit misschien net wat minder dan je van een normale podcast gewend bent. Desalniettemin hopen we dat je het een leuke en leerzame aflevering vindt. Veel plezier met luisteren. Vandaag ga ik in gesprek met Freek, een van de eigenaren van Outbase Explorers in Moncarapacho. Hij had naar eigen zeggen een perfect leventje in Nederland, totdat COVID de wereld overnam en zijn baan stil kwam te liggen. Daarom besloot hij in 2020 om een sabbatical te nemen en met een camperbusje naar Portugal af te reizen. Uiteindelijk richtte hij daar zijn bedrijf op. Hij neemt ons mee in zijn avontuurlijke verhaal en vertelt over de hindernissen die hij is tegengekomen en de mijlpalen die hij heeft bereikt. We hebben het over alles wat komt kijken bij het vinden van een perceel tot aan het werken met lokale werknemers. Daarnaast deelt hij zijn tips voor als hij het allemaal nog een keer opnieuw had kunnen doen. Hi Freek, superleuk dat jij er vandaag bent om met ons weer de podcast op te nemen. Wij zijn natuurlijk heel erg benieuwd naar jouw avontuur en naar al jouw tips en ervaringen. Nou, we beginnen altijd met de eerste vraag. En dat is, als je van tevoren had geweten hoe je leven er nu uit zou zien, had je dan ook deze stap gewaagd?
Nee, ik denk het niet.
Nee?
Nee.
Want?
Nou, gewoon, het is gewoon een 3 jaar lang gevecht geweest om te komen waar ik nu ben. En ja, ik denk als je gewoon die had kunnen inschatten hoe heftig dat zou zijn geweest, ook ik emotioneel en ja, qua energie. Ik bedoel, ik ben jong, maar het heeft me wel echt heel veel van mijn leven gekost.
Ja. Yeah.
Dan had ik het waarschijnlijk gewoon liever uit de weg gegaan.
Oké, okay. Ik denk dat dat een mooie cliffhanger is zo aan het begin van de podcast. En ik ben natuurlijk heel erg benieuwd naar jouw verhaal. En ik hoop velen met mij. Maar laten we even beginnen met een beetje context van hoe jouw leven er in Nederland uitzag. Voordat jij de stap naar Portugal waagde. Kan jij ons daar iets over vertellen?
Ja, zeker. Nou, ik had eigenlijk een heel fijn leven, moet ik zeggen. Het ging eigenlijk allemaal wel voor de wind. Ik had een hele leuke baan. Mijn relatie die stopte wel. Dus dat was uiteraard een pijnlijk moment. Maar dat creëerde ook wel, zeg maar, de ruimte om te denken aan iets anders in het leven.
Ja.
En tegelijkertijd, ja, met die stop kwam eigenlijk direct COVID-19 om de hoek zetten. En ja, dat creëerde de dubbele vraagteken natuurlijk. Want ja, mijn baan was gekoppeld aan de horeca.
Yeah.
Ik werkte voor een grote bierbrouwerij in Nederland. En op de afdeling concept development. En ja, dat stopte gewoon. Was gewoon, of tenminste, het werkt niet direct. Maar er was gewoon, niemand was bezig met de horeca.
Yeah.
Dus ik kon net zo goed ook stoppen. En, of althans, het stond gewoon in de wacht. En sinds dat ik eigenlijk op mijn 18e begonnen was met werken en nooit gestopt tot aan mijn 33e, dacht ik van, dit is eigenlijk wel een top kans om eens iets anders te gaan proberen. En ik wilde dus iets van vrijwilligerswerk gaan ontdekken, want dat had ik nog nooit gedaan. En dat voelde als de juiste tijd.
Oké, okay. En wat heb je toen besloten of wat ben je toen gaan doen?
Nou, toen kreeg ik via mijn nichtje een bericht over Gozer Giel, die op zoek was naar vrijwilligers. En ook op dat moment bezig met het bouwen van een retreat center in het noorden van Portugal. Of meer noordelijke deel. En hij had het erover dat hij ook mensen zocht die handig waren en, zeg maar, timmermans skills zouden hebben.
Ja.
En ondanks dat ik nooit een timmerman ben geweest, heb ik wel heel veel verbouwd en heel veel. Ja, mijn familie is gewoon een bouwfamilie feitelijk. En ik voelde aan alles dat ik dat wilde gaan doen in mijn tijd. Gewoon dingen maken met mijn handen. Ja, want in die job van concept development creëerde ik veel, maar niet met eigen handen.
Nee.
Ik was de bedenker, maar nooit de uitvoerder. En dat stond me heel erg aan.
Oké, okay, dus je had eigenlijk via via over hem gehoord. En ben je toen
Ja,
naar
via
Portugal
Facebook.
vertrokken?
Toen ben ik inderdaad, eigenlijk heb ik, ik heb met hem gesproken, gebeld, voelde heel erg goed. Ook lekker gozer uit Brabant, opgegroeid in Nijmegen. Nou, we konden elkaar daar wel in vinden. Ik kom ook uit Nijmegen oorspronkelijk. En ja, met een campertje destijds naar beneden afgereisd. Weliswaar de eerste 4, 5 maanden niks met die bus gedaan, want ik was gewoon bij hem. Maar ik heb daar dus wel 4 en 5 maanden lang geholpen. En we hebben letterlijk zijn eerste blauwdruk van een tiny house opgebouwd. Van nul. Zonder echt een duidelijk design. Dus dat was wel echt ja, mega kicken.
Ja, wat grappig joh. Maar jij ging dus toen in
Ja.
je eentje al met zo'n busje. Op zich voor heel veel
Ja.
mensen misschien ook wel heel avontuurlijk. Maar je had natuurlijk wel nog een eindbestemming. Dus misschien dat dat ook iets anders is dan dat je maar op de Bonnefoy gaat.
Precies. Ja, ik denk dat het een hoop scheelt dat je inderdaad weet waar je heen reist. Ik had voor mezelf niet, zeg maar, vastgesteld dat dat ook echt mijn eindstation zou zijn. Maar je weet wel, oké, ik kom in een veilige haven thuis. En dat was het ook echt. Het was echt een warm nest.
Wat leuk. En toen ging je dus bij
Ja.
hem helpen bouwen. Maar had je
Ja.
toen echt het idee om in Portugal te blijven? Of was er ook nog misschien het plan om weer naar Nederland te gaan?
Nou ja, kijk, ik wilde eigenlijk de storm over laten waaien. Ik dacht van, nou, die pandemie, die zal zijn tijd ook wel duren op een gegeven moment. En ik zou heel graag teruggaan naar mijn droombaan bij die brouwer. Wat ik zeg, dat was echt een
Ja.
fantastische plek. En ja, ik ging er eigenlijk vanuit dat dat nog wel zou teruggaan, zeg maar, naar normal. Maar ja, je voelt hem al aankomen. Dat gebeurde dus niet. Ja, ik heb toen eigenlijk dus de keuze gemaakt om een ander pad te gaan bewandelen. Maar dat was nog niet duidelijk dat pad dan Portugal zou worden en blijven.
Nee, oké. Okay. Dus toen jij zeg maar nog meer in het noorden zat bij hem, toen was dat nog niet
Ja?
helemaal duidelijk. En hoe
Nee.
is het toen zeg maar vanuit daar verder gegaan?
Nou, die bus die ik mee had, die is gebouwd door een van mijn beste vrienden, Tim. Die ook op dit moment compagnon is in mijn bedrijf. Want
Ja.
ik heb dus inmiddels een bedrijf opgezet in Portugal. Met de naam Outbase. En hij had eigenlijk dat bedrijf al opgezet. 3 jaar voordat ik naar Portugal kwam, bouwde hij handmatig campervans. En dan moet je
Oké.
denken aan buscampertjes van het kleinste formaat. En ik had zijn prototype bij. Dus eigenlijk, hij zag het ook echt zitten om even een paar weken vakantie te komen vieren met zijn bus. En wij zijn toen samen, zeg maar, tussendoor, terwijl ik bij Giel aan het werk was, even naar de Algarve afgereisd. En ja, en toen hebben we gewoon heerlijke avonden gespendeerd met kletsen, dromen. En ja, een van die dromen die dus naar boven kwam, is eigenlijk dat ik tegen hem zei van, ik vind dat Outbase. Ik heb altijd gevonden dat Outbase klinkt als een outdoor homebase. En hij had dat dus nog nooit zo gezien. Of
Oké.
althans niet echt gevisualiseerd. En dat gingen wij natuurlijk gedurende die 4 weken helemaal. Ja, wij waren echt, ja, de ultieme vrijgezellen. We hadden gewoon onze bus bij, surfplank, geen zorgen aan de kop. Althans, ik niet. Tim had al wel zijn bedrijf.
Ja.
En wij zijn gewoon, ja, dan komen natuurlijk, als je het niet wilt, als je het niet zoekt, dan komen de meeste gekke ideeën naar boven. Ja, en als je dan ziet hoe mooi Portugal en veelzijdig Portugal is. Met surf, maar ook qua klimaat. Boven in het noorden totaal anders dan in het zuiden. Maar wel voornamelijk droog en warm. Wat natuurlijk iets wat wij als Nederlanders heel erg, ja, ik denk romantiseren, maar ook iets wat we heel graag willen.
Ja, zeker.
Ja, kwam eigenlijk elke avond dat we er verder over in gesprek gingen, ging dat gewoon helemaal leven van, ja, stel je voor dat je dus een fantastische natuuroase kunt kopen ergens. Toen dachten we nog, dat zal allemaal wel voor een habbekrat zijn en hier kom je wel weg met een paar zakken
Dat viel
knikkers.
misschien een beetje tegen, vooral in de
Ja.
Algarve.
Ja, inderdaad. Er was nog niet zoveel voorkennis. Maar ja, wij waren inmiddels in de Algarve, zeg maar, aan de westkust. Waren we helemaal verknocht aan het raken op die robuuste. Die westkust die is echt fantastisch en grof, robuust. Fantastisch voor surf. Ja, gewoon mind-blowing mooi. En dan toen in die tijd kon je dus nog met een busje daar in de natuur ook wild kamperen. Dat veranderde in die pandemic volledig. Dat draaide echt
Oké.
100% om. Ja, wij zagen het gewoon helemaal voor je, dat je dus die busjes van Outbase vanuit een natuurbase kon ophalen en kon gaan reizen. Maar dan wel, zeg maar, je eerste en je laatste nachtje van verhuurperiode inbegrepen in de huur. Nou,
Oké, en was jij al ooit in überhaupt in Portugal geweest of in de Algarve, of was dit echt de eerste keer?
nee, ik had echt nog nooit van een reis in Portugal, ja, gehoord. Nou, zelfs niet echt gehoord. Ik denk dat misschien heeft dat wel een beetje te maken met dat de meeste jonge mensen het zo liefst zo ver mogelijk weggaan. Ik bedoel, kijk naar wat er met Bali gebeurt of
Ja.
het ontploft gewoon. En ook COVID maakte natuurlijk dat iedereen veel meer gefocust werd op Europa.
Ja.
Veel korter bij huis, reizen met de auto. Dus ja, ik ben daar echt puur omwille van, zeg maar, toeval dat Giel dus zijn project aan het draaien was, ben ik er gekomen. En gewoon volledig weggeblazen door de pracht van het land. En daarnaast ook, zeg maar, het ritme van het leven.
Oké, en jullie zaten
Ja.
dus toen als twee jonge gasten een beetje weg te dromen over allemaal stoere plannen. Is dat ook
Ja.
daadwerkelijk uitgevoerd of hoe is dat toen verder gegaan?
Ja, doordat ik zo stoer was en ook totaal geen plannen had, zat Tim mij natuurlijk uit te dagen van joh, waarom ga je niet zo'n plek zoeken? En ja, ik kwam erachter dat ik door een vaststellingsovereenkomst met InBev ook de ruimte kon krijgen van het UWV om zeg maar een bedrijf op te starten. Dus een startersregeling. Nou, heel erg dankbaar voor. En in die regeling, in die tijd dat ik dat bedrijf kon opzetten, volgens mij kreeg je 6 maanden de tijd.
Oké, best lang.
Ja, dat is best lang, ja. Ja, dat is afhankelijk van hoeveel UWV tegoed je hebt opgebouwd, volgens mij. Maar
Oké.
dat was best een lange periode. En ja, ik teken eigenlijk mondeling gewoon tijdens dat gesprek met Tim een soort van overeenkomst van ik ga dat doen.
Oké, en toen was het idee dat jij dat in je eentje zou gaan doen in Portugal? Of zouden zij ook vanuit Nederland meedoen?
Nee, dus ja, zij zouden vanuit Nederland wel meedoen. Dus we hebben ook het bedrijf met z'n drietjes opgezet. Er
Oké.
is nog een partij, nog een vriend in de groep en dat is Arne. En Tim en Arne hadden in principe al samen Outbase Campervans, ja, rollende. En wij zouden in een driehoeksverhouding, nou ja, ik dan operationeel Portugal, Arne administratief, financieel en Tim, ja, ontwerp. Tim is ook interieurarchitect, dus we konden hem ook goed gebruiken voor eventuele renovatie
Ja.
die we van plan waren. Want dat was altijd wel onderdeel van het plan. Dat we dus een plek zouden gaan vinden waar je dus een stukje vastgoed kon levelen. Dat dat gewoon meer waard kon gaan worden. En los van dat je dat als een heel toffe co-living of Airbnb of wat dan ook zou kunnen verhuren, wisten we ook dat het een zekerheid zou creëren voor je investering, zeg maar. Mocht het allemaal fout gaan, dan hebben we in ieder geval ja, het vastgoed en het land nog gewoon als
Ja, precies.
waarde.
Oké, nou, het klinkt als een
Maar
goed verhaal en een goede samenstelling. Drie
ja.
jongens met alle drie toch een beetje een andere expertise en ervaring, volgens mij.
Ja, dat dachten wij ook. We waren er heel erg van vertrouwd. Ja.
Ja, precies. En had jij in Nederland of zeg maar hiervoor ook al een soort ondernemersdroom? Of was dit echt alleen zo door dit zo gekomen?
Nee, ik heb altijd wel echt ondernemersdromen gehad. Ik heb ook wel wat losse flodders als ondernemer geprobeerd. Ik heb bijvoorbeeld dancefeesten in Den Haag georganiseerd. Van het nachtleven daar suf. dus dat waren best wel succesvolle feesten. Niet per se financieel al succesvol, maar er kwamen toch 700, 800 man op af
Oké, dat is wel
die
echt veel, ja.
een ticket kochten. Alleen wij zetten heel erg in op een dure, dikke line-up met bekende namen. Dus we gingen eigenlijk gewoon altijd met een minimale winst de deur uit.
Ja.
Maar dat, om maar wat te noemen, dat heeft altijd al in mij gezeten. Ja, en ik kan me nog herinneren dat mijn moeder bijvoorbeeld foto's liet zien. En ik heb het ook gewoon nog wel op mijn netvlies staan. Dat ik bijvoorbeeld in de straat een spookhuis bouwde op mijn 8e. Of 9 was ik, geloof ik. En daar mochten mensen dan doorheen kruipen voor een gulden of weet ik veel. Weet je wel, dan hadden ze gewoon een hele ervaring van allerlei enge dingen.
Ja, precies. Dus
Ja,
dat
en dan ging dat.
conceptuele zat er toen al in.
Ja, juist.
Oké,
Ja.
wat goed. En toen, ja, dan ga je ondernemen, maar dan zit je ook nog in Portugal. Want in
Ja.
Nederland vinden mensen, of ja, het is al een hele stap natuurlijk. En dan, hoe is dat dan in Portugal als je daar gaat beginnen? En ook, waar begin je überhaupt?
Ja, diepe zucht ook. We wisten ook echt niet waar je kon beginnen. En het was natuurlijk ook een vreemde tijd, want het was echt midden pandemic. Ja, ik begon met die zoektocht. Ja, wij hadden ons businessmodel hadden we klaar, zeg maar, rond de jaarwisseling van 2020 naar. Nee, sorry. Ja, van 2020 naar 2021. En toen ben ik letterlijk januari teruggevlogen. En vanaf januari tot aan mei, zeg maar, heb ik niks anders gedaan dan mezelf helemaal verdronken in de real estate markt, maar ook ja, in de regelgeving.
Oké, en hoe heb je dat toen gedaan?
Nou, door. In eerste instantie mijn eerste strohalm was eigenlijk Giel. Dus die heb ik natuurlijk gevraagd van, joh, zou ik jouw advocaat of jouw legal support eens mogen bellen?
Ja, dus dat is degene waar jij had gewerkt toen in Noord-Portugal.
Ja.
Ja, precies.
Dus in eerste instantie ben ik met hem of ben ik met zijn advocaat gaan kletsen om te kijken van, kun jij misschien al wat voorwerk doen, zodat
Ja.
we weten waar we aan moeten gaan voldoen? Zowel voor het bedrijf als voor de aankoop van een woning. Maar ik kwam er al snel achter dat het best wel lastig is om even zo'n man 6 uur te laten rijden. Want vergis je niet, Porto naar Algarve kost iemand gewoon een soort van een dag rijden.
Ja, dat is wel een flink eindje, ja.
Ja, dus, en dus, dan, dus, dan wordt het een duur grapje voor een advocaat, zeg maar. Dus nou, we hebben wel wat informatie verkregen over ja, de bedrijfsopzet. Over de dingen waar we bijvoorbeeld op moesten letten als we dus een stuk land wilden gaan kopen. Hè. Wat voor bestemmingen liggen er allemaal op zo'n vooral rural land? Want wij hebben
Ja.
natuurlijk echt een groot stuk rural land gekocht om die camping te kunnen creëren. En daar zijn echt wel een aantal dingen die ik daaruit heb kunnen halen, zeg maar. En met die informatie ben ik hier verder gaan zoeken naar een andere advocaat. Ik heb drie afspraken gemaakt of ik had meerdere afspraken, maar met drie had ik eigenlijk zoiets van, oké, hier wil ik wel iets verder mee. En toen heb ik uiteindelijk met één, was een soort afvalrace,
Ja,
één
precies.
persoon de beste klik hadden we. En wel lokale advocaten, dus ik heb niet met de Nederlandstalige afgesproken. Ik dacht echt van, ik vertrouw gewoon, ik wil gewoon iemand die hier klappen van de zweep kent. Ik zeg niet dat de Nederlandstaligen dat niet kunnen, maar ja, die kennen ook de klappen van de zweep in Nederland. En ik heb gewoon liever dat iemand het hier, oprechtheid van hier, zeg maar.
Oké, dus toen had je had dus al wat info vanuit die advocaat en hier een andere advocaat, ja, in de armen, zeg
Ja,
maar,
twee
genomen.
Portugezen, maar één uit de Algarve en de ander uit Porto.
Ja, en hoe hebben jullie dat toen gedaan? Want je zei net, jullie hebben een mega groot stuk land. Hoe hebben jullie dat dan
Ja,
aangekocht? Of
ja.
hoe zag dat proces, zeg maar, eruit?
Nou goed, ja, het begint natuurlijk met zoeken. En dat was ook vreemd, want de meeste makelaarskantoors waren dicht. Er werd wel een soort van illegaal afspraken gemaakt, maar dat mocht dan officieel niet, want je kon niet eens tussen concellio's doorrijden, hè, gemeentes. Dus, maar dat werd toch stiekem gedaan, gelukkig, want anders waren we denk ik echt vastgelopen.
Ja.
Maar het was alsnog heel lastig en stroperig. Maar wij hadden eigenlijk eerst, we zijn begonnen met het maken van een wensenlijst. Dus letterlijk opgeschreven van, oké, dit is allemaal nodig. Bijvoorbeeld, we wilden echt het gevoel van off-grid zijn, maar niet per se ver in the middle of nowhere.
Ja.
Dus dat betekent dat je, ja, wij zitten nu 10 minuten van de kust. Dat is best wel dichtbij als je kijkt naar de druk op dat soort plekken. Maar ondanks zijn we toch wel heel erg vrij.
Ja.
Ja, we wilden geen directe bebouwing zien. We wilden geen hoogspanningsmasten over het land.
Nee.
We wilden geen honden in de nacht horen, wat ook echt een drama kan zijn in Portugal. Echt,
Ja.
hou op met me.
Hoe hebben jullie dat dan getest? Want wij hebben inderdaad ook wel eens hier naar wat stukken gekeken, maar jij hebt nog geen stap gezet of de honden die vliegen hier om de oren.
Ja, het is echt een drama. Dus ik heb letterlijk ook gewoon tegen die gasten gezegd, die jongens in Nederland, ik ga gewoon die bus 's avonds na zo'n afspraak, dat is het mooie van de camperfan, die zet ik
Ja.
gewoon naast het huis. Ga ik daar gewoon slapen.
Oké, ja, goede zet, denk ik.
En als mijn nacht, ja, ononderbroken is, dan is dat in ieder geval al een check in the box.
Oké, wat een, ik vind het
Ja.
een hele mooie tip.
Ja.
Vooral als je een camper tot je beschikking hebt.
Ja.
Oké, dus dat werd wel eventjes goed gecheckt. Maar hebben jullie toen een
Ja, zo heb ik een hele
makelaar?
lijst
Jullie hadden dus
gemaakt.
geen makelaar.
Geen aankoopmakelaar, maar ja, dat is natuurlijk wel een advies die ik zou kunnen geven, hè. Ik bedoel, er zijn zelfs hele goede Nederlandstalige makelaars. Ja, dat zou het wel veel makkelijker hebben gemaakt. Kijk, ik had de luxe, ik bedoel, ik heb mijn eigen UWV-salaris feitelijk daarin verbrand, maar Dat was wel mijn investering in de droom waarmaken. Maar ik kon dus fulltime mijn baan van dit proces maken. Dus ik dacht, ik ga daarin kosten kunnen besparen om een aankoopmakelaar ja, zeg maar, te laten zijn voor wat het is.
Oké, dus geen makelaar. En toen zijn jullie, toen ben jij, neem ik nu even aan, stukken land gaan bekijken.
Ja, ik heb een flyer gemaakt ook. Dus flyer gemaakt met even Outbase uitgelegd. Een paar toffe foto's erop van ons bedrijf. Om even de serieuze aard, zeg maar, wel duidelijk te maken. Niet dat ze denken van ja, het is al lastig in deze tijd. Dus wij hadden die flyer gemaakt met, ja, met de hoofdwensen. De 30.000 vierkante meter, tenminste ja, een opknapwoning, maar niet in vervallen staat. Of tenminste niet in ruïne staat, laat ik het
Ja,
zo
precies,
zeggen.
ja.
We wilden echt kunnen opknappen, niet slopen en opnieuw bouwen.
Want was er wel water en elektriciteit?
Ook dat was een vereiste. Dus we hebben ook erop gezet een actief borehole en elektriciteit, aansluiting. En ik ben echt heel blij dat ik een aantal properties heb laten gaan waar dat dus niet het geval was. Want dat zijn allerlei processen die kosten zoveel extra geld en tijd. Ja, als ik zie hoeveel tijd ik al ben verloren, dan ben ik blij dat die elementen in ieder geval niet aan de orde zijn geweest.
Nee, precies. Oké. En toen op een gegeven moment was er dus een stuk land wat aan jullie voorwaarden voldeed.
Nou, eigenlijk helemaal niet. Ik heb dus 60, ik heb om en bij de 60 properties afgereden. Dus we hebben een cirkel van ongeveer 40 minuten rondom Faro getrokken, want wij wilden wel dicht bij het vliegveld zitten vanwege het concept. Ja, en ik had bijna de hoop opgegeven. Zeg maar, in mei kwam echt een moment dat ik dacht van jeetje man, lastig dit. En letterlijk in die periode werden in één keer op twee properties waar we echt van dachten, ja, dit moet het echt worden. Want onze busjes waren feitelijk al onderweg. We hadden al zes, nee, we hadden initieel 8 campervans al besteld. Dus we wisten gewoon, in de zomer moet gewoon die plek er zijn. Want dan heeft Freek die bussen staan. Dus de druk werd zeg maar best wel hoog.
Ja, dus er kwamen al bussen aan, maar jullie hadden nog geen grond.
Eigenlijk niet. Dus ja, om maar wat pressure duidelijk te maken. Nou, en in één keer, eind mei, werden twee biedingen van ons werden geaccepteerd. En zeg maar, na maandenlang niks zeg maar, te kunnen scoren, konden we in één keer kiezen. Dus dat was wel heel grappig. En ik ben heel blij dat ik gekozen heb voor hetgeen waar we nu zitten. Als ik het vergelijk weer met de kennis die ik nu heb en zie wat die andere plek uiteindelijk was, dan denk ik, ja, dit is wel echt een schot in de roos geweest.
Ja, wat goed.
Ja.
En jullie hebben dus nu een stuk land en er stond iets van een gebouw op, wat jullie dus wilden gaan renoveren.
Ja, een quintaatje. Echt een klein farmhouse. Ja.
En kan je ons even meenemen in, ja, hoe is dat hele proces, dat hele avontuur? Hoe moet ik dat voor me zien? Hoe ging dat?
Ja, nou ja, het proces voor mij was eigenlijk niks anders dan met een aanhanger vanuit Nederland. Ja, het ging eigenlijk zo. Ik reed met een aanhanger vol spullen en tools vanuit Nederland die we daar alvast gekocht hadden naar beneden. Letterlijk zo gepland dat ik en een Workaware, dat is een platform waar je hele goede krachten kunt vinden die je tegen kost en inwoning kunnen helpen. Maar die jongen had ik al leren kennen bij dat andere project in het noorden van Portugal. En die heeft altijd gezegd, Freek, ik kom jou heel graag helpen als jij ook voor jezelf begint. Nou, die heeft zijn woord gehouden en die pikte ik dus op via dat project in het noorden. Daar was hij nog. En we zijn dus samen naar beneden gereisd. En we zaten zelf samen bij de notaris om dus de sleutel overdag te doen. En dat is ook bizar, want hij is echt een beetje zo'n punker, weet je wel. Die zat dan naast mij in zo'n heel chic moment. En ja, daarna, nou, we keken elkaar aan, we hebben sleutel. Later met die vorige eigenaars naar het land gereden. Ja, en toen begon het echt al heet te worden. Het was zeg maar halverwege juni. Droog, heet, ja, en een leeggetrokken huis. Er zat nog geen boiler meer in.
Oh, wat erg, ja.
En we stonden, en die vorige eigenaars vertrokken. En we keken elkaar aan. En nu?
Ja. Oh, god.
Ja,
En had je
er
toen
was
ook
echt
echt,
niks.
had je toen iets van, waar ben ik aan begonnen? Of voelde het ook wel echt euforisch van, oké, de kogels door de kerk, we kunnen gaan beginnen en ja, nieuw avontuur?
Ja, ik denk dat het voornamelijk dat was. Dat laatste, echt euforisch en let's go. Weet je wel, de wereld ligt aan onze voeten. We hebben een budget. We hebben elkaar. Die twee partners van me waren er dus niet bij. Dat is toch wel een beetje het vreemde stuk van dit hele verhaal wel geweest, hoor. Gedurende de hele opzet. En ik denk dat dat voor hun ook lastig heeft gevoeld. Ik ben echt op een gegeven moment gaan zinken, zeg maar, in de hoeveelheid van het hele project. En zij konden eigenlijk niks betekenen voor mij. Want ook hun bedrijf, zeg maar, heel Nederland wilde ineens campervans in diezelfde COVID-waanzin. Dus zij gingen ook in één keer, 10 keer in het tienvoudige qua productie. Dus we werden helemaal gek. En ondertussen hadden ze zichzelf, zeg maar, aan mijn gekke project gekoppeld. Ik ben gewoon begonnen met een soort van boerenverstand. Oké, wat hebben we nodig? Voor onszelf in eerste instantie even keukentje, slaapkamers, weet je wel, de faciliteiten om hier te kunnen leven. Ik heb voor mezelf eigenlijk de bus gewoon als woning gehanteerd. En wel voor die jongen het goed gemaakt. En ook voor de workaways die later nog zijn gekomen. Ja, en eigenlijk had ik in mijn hoofd om zo snel mogelijk het campsite gedeelte en zeg maar het verhuur maken van die plek voor die busjes, zeg maar, als prioriteit te stellen. Maar vanuit Nederland, omdat die jongens er natuurlijk niet helemaal mee gingen ook, en ook, zeg maar, en het verhaal naar de investeerders in het huis, hadden zij natuurlijk zoiets van, ja, nee, we moeten ook gewoon aan de verbouwing beginnen. Ja, en bij nader inzien had ik dat beter even kunnen remmen en, zeg maar, kunnen focussen op het initiële bedrijfsplan, wat campervans verhuren zou zijn geweest. Dan zeg maar hals over kop het dak van die quinta trekken en gewoon naar een soort skelet van vier muren staan te kijken. Zonder nog maar enige architect of professional te hebben gevonden.
Ik kan me wel voorstellen dat dat ook heel heftig is en veel druk oplevert. Vooral omdat jij dan als
Enorm.
enige hier zit en ook een soort van moet rapporteren naar hun, maar zij kunnen eigenlijk ook niet echt precies ervaren hoe het hier eraan toe gaat.
Nee, en tot de dag van vandaag denken veel mensen nog steeds dat mensen die naar Portugal verhuizen alleen maar op het strand liggen. Ja, en ik wil ze graag een keer uitnodigen, iedereen die daarover twijfelt, om even een weekje mee te draaien. Want echt, het tegenovergestelde is waar. En daarnaast komt ook nog eens een keertje gewoon die gigantische zon op je kop. En heel veel Nederlanders beseffen zich ook niet hoe anders dat is. Hoe zwaar het is om dag en nacht buiten te werken. Ik heb zoveel respect gekregen voor alle vaklui hier en alle mensen die buiten werken. Echt dikke, dikke, diepe buiging.
Ja, wat goed. Maar was jij daar
Ja.
dan zelf wel al, zeg maar mentaal, misschien ook fysiek, maar op voorbereid? Omdat je dus wel al eerder in het noorden, had helpen verbouwen of opbouwen?
Ja, nee, ik denk het wel. Alleen het verschil met het noorden was dat. Daar was alles al wel established, zeg maar. Die jongen die kocht een property waar al een zwembad lag. De woningen die heel cool en verfrissend waren. Er waren al meer accommodaties. Dus hij kon al, zeg maar, zichzelf terugtrekken in een eigen huisje en mensen tegelijkertijd in een ander huisje laten overnachten. Hier was niks. Hier was feitelijk een huis wat helemaal leeggetrokken moest worden. En voor de rest een gigantisch brandend veld. Waar ik gewoon in die brandende hitte dus letterlijk buiten heb gewerkt. Maar daarnaast ook in die bus heb geslapen. Dus ja, dat is een heel groot verschil. En daarnaast ook nog eens een keer het klimaat van het noorden ten opzichte van het zuiden.
Ik kan me wel voorstellen dat dat inderdaad extra pittig is als het zo ontzettend warm is en er is eigenlijk nog niet echt een huis af waar je echt eventjes in kan terugtrekken.
Ja.
Want hoe is dat toen gegaan? Want er staat nu echt iets heel moois. Nou, dat kan iedereen natuurlijk als die wil bewonderen op de website en jullie Instagram. Maar jij was daar met die mensen van Workaway. Zijn er tussen nog, heb je nog meer mensen laten helpen of hoe ging dat?
Ja, kijk, uiteindelijk kom je natuurlijk tot de conclusie. En ik denk dat ik dat al. Het is niet zo dat we zo naïef waren dat we dachten, we gaan hier even een hele verbouwing doen, alleen maar met vrijwilligers. Dat zat niet helemaal zo in mijn hoofd. Alleen wat wij wel altijd reëel achter, was dat je een combinatie kunt hebben van de twee. Hè? Dus aan de ene kant hulp van vrijwilligers, aan de andere kant hulp van professionals. En die professionals, die zeg ik even, die haal ik even tussen aanhalingstekens, die heb ik dus eigenlijk op eigen kracht door met de hele buurt hier te linken en mensen te vragen van joh, waar hebben jullie meegewerkt? Heb ik die uiteindelijk ben ik die op het spoor gekomen.
lokale, ja, soort van aannemer, maar bleek achteraf eigenlijk meer een koppelbaas te zijn die wat mannetjes had opgetrommeld en hier neergooide. Ja, dat heeft me gewoon echt, dat heeft me, daar heb ik me echt gewoon schreeuwend in vergist. Omdat enerzijds, ik denk het probleem is dat je daarmee onderschat, zeg maar, wat cultureel gaande is. Hè. Wordt gewoon heel weinig verdiend nog in Portugal. Dus de uurlonen zijn extreem laag. Zeker voor als je beseft wat voor werk die mannen dus in die brandende zon doen, hè, waar ik net al naar refereerde. En als je dan, ja, als je dan achteraf hoort dat je van een tientje dat je per uur betaalt, kwam ik later achter dat er dus nog maar 8 of 7 euro bij de jongens terecht kwam. Of misschien nog wel minder. Ja, dan begrijp je direct waarom er dus een gedemotiveerd team aan het werk is bij je. Maar ja, wij gingen er gewoon. Het startte wel heel erg positief. Dus ik had dus een man gevonden of een aannemer gevonden die zei. Want in eerste instantie was gewoon de vraag: oké, kun je me helpen met het bouwen van het dak? He, want ik dacht, weet je wel, zij zullen verstand hebben van hoe dat het beste op die quinta's gedaan kan worden. En we wilden ook de oude dakpannen zoals ze waren weer terugplaatsen, zodat het huisje eigenlijk dezelfde look bleef houden. Dus ik dacht, nou, we moeten gewoon een lokale vakman vinden die daar verstand van heeft. Nou, en dat had die man ook absoluut. Die had expertise met dit soort daken. Dus zeg maar waar die dakpannen echt letterlijk van die dijenkletspannen uit terracotta gemaakt, liggen normaal gesproken op zo'n quinta los. Ja, die metselen ze tegenwoordig gewoon allemaal in. Om het wat meer, ja, heftig weersbestendig te maken. En dat ben ik samen met die man gaan doen. Dus ik heb ook toen gevraagd van, joh, kan ik een mannetje via jou krijgen? Een expert? Ja, zegt hij. Maar hij zei toen al wel van, let op, het is wel een beetje een clown. Ja, wat dat dan mag betekenen. Ik zei, ja, dat zijn wij ook. En wij zetten hier de hele dag techno aan. Dus beter dat hij een beetje gek is, want dat zal wel leuk worden. Nou, dat was dus ook wel leuk. Alleen waar het dus uiteindelijk, waar het dus moeilijk werd, is dat die man met, zeg maar, zijn opleidingsniveau, intelligentieniveau, niet zo goed kon snappen. Die begreep niet zo goed dat ik dus de baas was. En die zag een beetje dat het een soort van vriendschappelijk ding was, want die workawayers. Daar zie je ook, dat is ook een soort coachingsrol, niet een baasrol. Dus die, terwijl het is professioneel genoeg en serieus genoeg om gewoon, ja, te luisteren naar je opdrachtgever. Maar ja, daar werd op een gegeven moment, mijn workaways dronken dan een pilsje aan het eind van de dag. Nou, dat ging hij dan ook doen. Dat werd steeds vroeger. Nou, en uiteindelijk kwam gewoon, waar die eerst op het rechte pad was, die man, ging hij helemaal, zeg maar, de bocht uit. En bleek dus dat hij dus gewoon een zware alcoholverslaving had. En dat ging zich natuurlijk volledig in het werk verkeerd. Dat ging in het werk verkeerd uitpakken.
Jemig,
Ja,
En ja, wat heb je dan toen gedaan? Want dan zit je al in die verbouwing.
ja, je zit in die verbouwing. En het lastige is dus ook dat ik had inmiddels ook wat meer mensen via die koppelbaas of aannemer dan hier gekregen. Want ja, van een dak ga je natuurlijk door. En net als in Nederland pakken niet heel veel aannemers graag werk op van een andere aannemer, heb ik me laten vertellen. En ik snap nu ook wel waarom. Want je weet gewoon niet wat voor ellende je natuurlijk oppikt. En die man, zeg maar, die dan soort van, degene die dan de dronken had, ja, die. Ook al was het een goede vakman, hij had ooit zelf een aannemersbedrijf gehad. En dat is niet goed gelukt. Dus ik denk dat hij gewoon een soort van pijn wegdronk of zo. Maar die beïnvloedde natuurlijk ook die andere jongens van dat bedrijf. En het irritante is, doordat ik dus niet een hele strakke afspraak had gemaakt. Dus ik had niet een. Wij zijn gaan werken op basis van een dagprijs per mannetje. En ik had wel hele duidelijke bouwtekeningen. Waar alles stond wel strak op papier, maar niet in de zin van ik heb een offerte voor deze etappes. Ja, hun werkelijke baas liet mij gewoon compleet zitten. Hij kwam één keer in de week een keertje tegen die gasten schreeuwen. Maar ja, het had rustig 3 jaar door kunnen gaan. Als ik niet korte metten ermee had gemaakt.
Nee,
Want dat
jemig,
heb ik dus uiteindelijk wel moeten doen.
wat een verhaal.
Ja,
Dus
ja.
dat uiteindelijk moest je dat soort van op een manier afhandelen.
Nou ja, ik heb het 2 keer eerder geprobeerd te stoppen. En dus echt met man en macht gezocht naar iemand die me wilde helpen om het weer opnieuw op te pakken. Maar daar kreeg ik dus eigenlijk weinig respons van lokale bouwers. Dus misschien had ik het hoger op moeten zoeken. En totdat de beste, hoofdbouwer, zeg maar, die man waar het dus nu om gaat. Ja, die had dus eigenlijk een fout gemaakt bij een ander project voor diezelfde baas. Waar die dus iets van 1200 euro aan materiaal of zo opnieuw moest laten doen. Toen had ik eindelijk soort van support van die baas. Om te
Ja.
zeggen, ja, ik ben eigenlijk ook wel klaar met deze heer. Maar ja, twee keer eerder ben ik eigenlijk een soort van aan een lijntje gehouden. Van, joh, nee joh, zonder ons krijg je het nooit af. En gaat toch goed? En dit is gewoon hoe lang het duurt. En et cetera, et cetera.
Het klinkt als een hele heftige situatie waar je dan in belandt. En al helemaal als je daar eigenlijk als hoofdverantwoordelijke in je eentje in zit. Als je daar dan
Ja.
nu op terugkijkt, heb je dan bepaalde inzichten of tips die je aan mensen zou geven waarvan je denkt van, wat was het fijn geweest als iemand mij toendertijd die tip had gegeven?
Ja, nou, wij hadden gewoon heel veel druk op, zeg maar, het project staan. Hè? Dat mag wel duidelijk zijn. En daarom zijn we maar gewoon begonnen met opknappen. Terwijl ik heb wel het gevoel dat hè, je het beste, als je dus meer tijd zou hebben, of nog ver van tevoren weet dat je met een project gaat beginnen, gewoon met een architect, lokale architect aan de slag moet gaan. Want hiermee verzeker je jezelf veel meer van de vriendjes van de architect. En dat zijn geen mensen die het komen opfokken, want die architect wil zijn gezicht niet verliezen. Dus
Nee.
ik denk daar zijn de vakkenlui eigenlijk allemaal onder verdeeld hier. En er zullen ook echt wel uitzonderingen zijn, maar ik zou dat op die manier hebben aangevlogen als ik het ja, bij nader inzien. Zeg maar. Dus dat je echt met ja, vanuit je plan. Logischerwijs doe je dat natuurlijk ook zo, maar wij dachten gewoon, wij gaan op een toffe manier met Workaway gecombineerd.
Ja.
Dit doen. En we hebben heel veel kennis in huis. We gingen ook alleen maar renoveren, dus geen nieuwbouw of iets dergelijks. Dus, maar toch, het is gewoon nog steeds een gigantische bak werk geweest. En
Ja.
niet met niet de juiste vaklui. En vooral niet het juiste management. Dus ik denk dat laat hem gewoon vanuit het architectenstuk naar beneden sijpelen. Dan kom je bij de juiste mensen uit.
Oké, ik denk dat dat een
Of
hele
bel andere
goede.
makelaarskantoors.
Ja, precies.
Misschien dat de Nederlandse makelaars je hier ook prima bij kunnen helpen. Wij hebben gewoon wat dat betreft een beetje een inschattingsfout gemaakt. Want
Ja.
ik dacht letterlijk van het is leuk om juist ja, Nederlands geld in die lokale micro-economie te laten druppelen. Dat was eigenlijk hetgene waarom ik zo wilde gaan werken. Met echt
Ja.
mensen die rondom ons huis wonen feitelijk.
Ja, precies. Nou, wel
Ja,
een heel mooi uitgangspunt, zullen we maar zeggen. En was er ook
Ik denk
nog
dat
een,
niet.
wat
Ja,
wij
sorry.
zeggen?
Nou, ik denk dat niemand dat eigenlijk. Dat hij hier ook maar iemand helemaal heeft vergeven. Die afgelopen
Nee.
2,5 jaar. Ja, vooral die koppelbaas. Die is heel, heel blij geweest.
Ja, die was hartstikke blij. En
Ja.
was er ook nog zoiets als echt een taalbarrière? Of spreek
Ja,
jij al
tuurlijk.
vloeiend Portugees inmiddels? Of hoe is die status?
Nee, vloeiend niet. Maar eu falar um pouco Portugues.
Oké.
Wat betekent, ik praat wel een beetje Portugees. En genoeg om me verstaan te maken. En me nu ook niet meer te laten foppen in zo'n dergelijk proces. Maar ja, nu is het ook niet meer zo erg, want nu is het klaar.
Ja.
Dus ja, wellicht kan ik naar Brazilië. Daar
Ook leuk.
een nieuwe base openen,
Weer een
toch?
leuk nieuw dialect erbij. Hartstikke
Ja,
leuk.
exact.
En hoe is nu zeg maar de status? En hoe ziet zeg maar ja, hoe ziet voor jou de toekomst? Dat klinkt zo groot, maar hoe ziet voor jou de
Ja,
komende tijd
maar
weer
een leuke
hieruit?
vraag. Ja, nee, de status is dat we dus eigenlijk sinds vorig jaar zomer pas voor het eerst zijn gaan draaien. Hè? Dus met een guesthouse, met 3 kamers en dan een 5-tal pitches. En dat betekent eigenlijk dat we dus pas dit jaar, 2024, echt een volledig jaar operationeel kunnen gaan zijn. En daarmee kunnen gaan zien, oké, ja, wat doet dit nou? Wat voor omzet zit erin? Ja, wat kunnen we nog doen om het te laten groeien? Dus voor mij staat dit jaar echt in het teken van, ja, een soort van maximaliseren en ook stabiliseren. Er staan heel veel fruitbomen hier. Ik zou heel graag een soort van plattelandswinkeltje willen openen. Waarbij je ook iemand kunt neerzetten die gaat helpen. Dat iedereen lekker 's ochtends vroeg verse sap kan halen, direct van het land. Wellicht dat we in de loop der tijd wat pitches kunnen uitbreiden. Er zit nog een tiny house project ergens in mijn hoofd. Want ja, dat blijft natuurlijk ook nog branden, dat lampje. Ja, en het allerleukste zou zijn als we gewoon weer terug zouden kunnen naar het initiële concept, waarin Outbase Explorers ook bussen van Outbase campervans vanaf deze prachtige base kan verhuren. En dat speelt ook wel weer op de achtergrond. Outbase is momenteel bezig met volledig elektrische busjes, de ID. Buzz van Volkswagen. Daar zijn ze heel goed mee bezig. En ik zou het erg vet vinden om een van de eerste campings te zijn die gewoon een elektrische bus aanbiedt ter verhuur. Waar je nog mee kan reizen ook. Dus dat betekent dat we flink aan de slag moeten met zonne-energie, het vermogen van je elektriciteitsnet, zeg maar, verhogen. Dus er zijn allerlei dingen nog in de pijplijn. Ja, en ik ben er ook gewoon achter gekomen waar mijn kracht zit. En dat is nog steeds echt het creëren, bedenken en het, ja, dus bezig met, ik ben dus gewoon bezig met het bouwen van een blauwdruk van Outbase Explorers. En ik zie nog steeds zoveel kansen in die blauwdruk van hoe we dit hebben gedaan, hè. Combinatie tussen een stukje landbouw, verbouwen van fruit, campingspots en een guesthouse. Als een soort van blauwdruk die je op andere plekken zou kunnen creëren. Dus ik zou ook eigenlijk willen zeggen, alle landeigenaars/boerderijeigenaars elders in Europa, twijfelend over wat ze met hun plekje aan moeten, stuur me een mail.
Ja,
Neem contact met
precies.
me op, want ik zie het echt zitten om het concept. Ja, een netwerk van outbases is nog steeds dream big, maar dat maakt me wel mega enthousiast.
Wat cool. Het klinkt
Ja.
als hele mooie en ondernemende en avontuurlijke plannen. En nog even als laatste vraag: hoe bevalt het om überhaupt in Portugal te wonen? Want deze podcast is natuurlijk voor mensen die of al zijn geëmigreerd, maar vooral denk ik
Ja.
mensen die in Nederland zitten en het overwegen. Ja, hoe bevalt het?
Nou, heel eerlijk, ik heb zelf eigenlijk nooit bewust de keuze gemaakt om echt hier mezelf te settelen. Ik heb echt altijd het soort van het opzetten van het bedrijf als nummer één prio gezien. En ik ben eigenlijk pas net aan het toegeven dat ik ook hier mezelf wel zie wonen en ouder zie worden. Maar daar heb ik geen ruimte aan gegeven, aan die keuze. Ik ben altijd alleen maar volop dat bedrijf gegaan. Dus ik kan eigenlijk niet heel veel zeggen nog over hoe het is om als privé, zeg maar, in privé ook heel erg te genieten. Maar ik zie wel dat, ja, wat ik zeg, het ritme van het leven is gewoon zoveel kalmer. Buiten bestaan. Het is gewoon, je hebt minder nodig en automatisch ga je ook minder materialistisch zijn. Zeker als je dus in de kampo zit, zoals wij, dan ja, dat vind ik wel echt een heel mooi feit eraan. Dat je heel erg ja, self-sufficient kunt zijn en je automatisch gewoon minder materiaal nodig hebt, materialistisch wordt. Omdat je dus veel buiten bent, je eet gewoon lekker goedkoop nog buiten de deur. Je kan zelfs je eigen groenten en fruit heel makkelijk verbouwen. Dus ja, ik denk voor diegenen die echt veel, veel meer ruimte willen. Want in Nederland zijn we natuurlijk echt gewend om allemaal zo op elkaar te zitten. En het buitenleven heel belangrijk vinden, is Portugal wel echt een super. Ja, is echt een walhalla.
Nou, ik denk dat dit een hele mooie afsluiter was. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd en dat je mee wilde werken aan de podcast. En natuurlijk ook dat we toch een soort inkijkje mochten krijgen, in jouw enorme avontuur wat jij hier hebt beleefd.
Ja.
Ik hoop dat mensen er wat aan hebben. Ik hoop dat het ze
Ik ook.
inspireert. Of misschien schrikt het sommige mensen wel af, maar dat is ook helemaal prima.
Eén van allen, ja,
Precies.
is goed.
Nog even in het kort, als mensen Outbase Explorers willen opzoeken, waar moeten ze dan naartoe gaan?
Nou ja, dus outbaseexplorers.com of ja, Instagram is outbase-explorers.
Top. Nou,
Ja,
ik zou zeggen, ga allemaal
dus
langs bij Freek en ga het zelf
kom maar
ervaren.
door, ja.
En ik hoop dat jullie het een leuke aflevering vonden. Dankjewel voor het luisteren. Vond je dit nou een leuke podcast? Zit je nog met een vraag? Of zou je het leuk vinden om zelf een keer te gast te zijn om jouw verhaal te delen? Stuur dan een mailtje naar hello@ikvertreknaarportugal.nl en we spreken elkaar snel.